We lezen vandaag uit Efeze 3, vers 1 tot 13. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Dank u, Heer, voor het openen van uw woord en we bidden dat u het aan onze harten wilt openbaren. Dat het geheimenis waar Paulus het over heeft, zichtbaar voor ons op tafel mag liggen. Zodat we u zien en uw heerlijkheid en uw genade en uw kracht, die ook in ons werkzaam is. Dat is ons gebed, dat uw woord dat tot stand brengt. Zodat we niet in de gewone dingen van het leven, van het ene moment tot het andere gaan, maar dat er kracht van u is, die in ons werkzaam is, waardoor u zichtbaar wordt. Zo help ons en leid ons om door uw geest te verstaan wat u tot de gemeente hebt te zeggen. Amen. Nou, we zijn in hoofdstuk 3 aanbeland. Je zou de brief aan de Efeze eigenlijk in twee stukken kunnen delen. Tot en met hoofdstuk 3 en dan vanaf hoofdstuk 4. En de eerste drie hoofdstukken zijn eigenlijk de uitgangspunten. Waar Paulus het over heeft. Wie is God? Wie ben ik? Wat is genade? Hoe werkt God daarin? Het is bijna een soort theologische uiteenzetting. Nou, geen droge theologie die ons hoofd moet vullen met kennis, maar theologie die openbaart wie God is en waardoor je zegt, wauw, God doet iets. En vanaf hoofdstuk 4 gaat het er eigenlijk over, en hoe werkt dat dan in het leven? En die twee heb je eigenlijk nodig. Samen. Want het geestelijk leven is niet, dit is wat God allemaal van je verwacht, doe dat nu maar. Het is goed om gehoorzaam te zijn. En er zijn regels en wetten en dingen die moeten. Ja, dan word je gewoon gefrustreerd en doodmoe van inspanningen die nergens toe leiden. Het begint eigenlijk niet met de regels, het begint met wie God is. En als je die heerlijkheid ziet, dan komt de vrucht eigenlijk vanzelf. En dat is wat we moeten. We zijn verplicht en verantwoordelijk om dat tot ons te nemen en dat te leren. Dat ons geloof verankerd is in wie God zelf is en het herkennen van hem, om vanuit het zien van hem in staat te zijn ook het dagelijks leven te leven. Dat is wat Paulus eigenlijk probeert aan de Efeziërs wijs te maken. Niet in de zin van, ik ga u iets wijs maken en stelt niet zoveel voor, maar ik ga iets wijs maken met de wijsheid die in God is. Vandaar dat hij spreekt over de roeping en de zegeningen en alles onder Christus die het hoofd is van alle dingen en een godsgeschenk aan de gemeente die in ons werkt, niet alleen in de Joden, maar ook in de heidenen één volk, één lichaam, één tempel. En tot hiertoe, tot en met hoofdstuk 2, heeft hij eigenlijk vooral gesproken over het volk en de heidenen. Dat is heel algemeen. Het accent ligt op ja, iedereen met elkaar. Maar in hoofdstuk 3 begint hij eigenlijk over zichzelf te spreken. Om deze reden ben ik, Paulus. En het thema van deze preek is de dienaar of de dienstknecht van God. Wat zijn de kenmerken van de dienstknecht van God? En het eerste kenmerk waar het over gaat is, heb ik genoemd, hij staat onder de heerschappij van Christus. Hij noemt zichzelf Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Ja, Paulus noemt zich een gevangene van Christus. Hij zit ook letterlijk in de gevangenis. Nero is keizer, dat was geen leuke periode voor de gelovigen. En Paulus zit in de gevangenis. Hij had kunnen zeggen, ja, ik heb zo mijn best gedaan om het evangelie te verkondigen. Zie mij hier nu zitten. Is dat nu het resultaat van mijn geloof en al mijn inspanningen? Waarom heeft God niet ingegrepen? Dat is totaal niet hoe hij zijn situatie benadert. Alhoewel hij gevangen is door Nero, zegt hij eigenlijk, ik ben een gevangene van Christus Jezus. En als je hem dus zou vragen, Paulus, wie ben jij? Dan zegt hij niet, ik ben een sukkelaar die in de miserie is terechtgekomen. Dat is niet zijn identiteit. De werkelijkheid van zijn leven is, ik ben een gevangene van Christus Jezus. Kijk, Nero kon hem hooguit krijgsgevangen maken. In Romeinen 8 staat er ook iets, hè, dat wij krijgsgevangen genomen zijn door de zonde die in ons woont. Maar als je van iemand een krijgsgevangen bent, dan ben je niet zijn eigendom. Daar heeft hij ook geen enkel recht op jou. Maar degene die rechten heeft, is Christus. Ik ben een gevangene van Christus. Dat is hoe hij zichzelf beschouwt. In vers 7 zegt hij dat hij een dienaar is van Christus. En het woordje wat daar staat voor dienaar is, mag één keer raden, diaken. Ja, Paulus is een diaken. Ja, dus het woordje diaken wil niet altijd zeggen dat iemand een ambt heeft, maar iemand die dient in de gemeente is een diaken. Paulus was een diaken. Dat wil zeggen, niet meer mijn eigen belang, maar het belang van iemand anders. Hè. Dus hij is bij gevolg, te midden van zijn aards ongemak, bedacht op een gelegenheid om Christus te dienen, Christus bekend te maken, Christus te verheerlijken. Ja, hij proclameerde geen welvaartsevangelie. Van kom tot geloof en de Heer Jezus zal alle problemen van je oplossen. Nee, hij was tot geloof gekomen en juist daardoor zat hij in de problemen. Ja. En hij vraagt niet waarom laat God dit toe. Of ik had iets heel anders verwacht. Wat is dit nu? Ik begrijp niet wat God van plan is. Nou, het zou kunnen zijn dat je die vragen hebt met jouw leven. Waarom laat God die toe? En ook de Heer Jezus stelt die vragen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. Maar zowel bij Paulus als bij de Heer Jezus is dat niet een soort klaagzang van ik ga hier onderdoor. In Psalm 22 is het vervolg. Maar gij zijt de heilige die troont op de lofzangen van Israël. En dat is eigenlijk het kader waarin de moeite van ons leven zich afspeelt. Het staat niet op zichzelf, in de miserie en de ellende. Het staat onder de lofzangen. Aan hem die troont en die dus alles doorziet en weet en die de moeilijke omstandigheden kent en waarvan wij mogen weten en waarvan Paulus zeker weet, mijn omstandigheden zijn onder de soevereine heerschappij van Christus. De naam boven alle naam. Boven alle overheden en macht. Gezeten in de hemelse gewesten. Ja, hoofdstuk 2 heeft het daarover, hè? Dat zou je nog moeten weten. Hij zag Gods soevereiniteit. En dus is de situatie onder controle. Het is ook niet een soort van, oké, het is moeilijk, maar ik geloof, God is erbij. Hij zal wel een bedoeling daarmee hebben. Waardoor je in een soort passieve houding wacht en wel gelooft, maar er gebeurt eigenlijk weinig. Nee, als Paulus in zijn gevangenschap zit, dan zegt hij eigenlijk, yes, God is bezig. En er komt activiteit die een ijver wekt om Christus bekend te maken in zijn miserie. Dus hij wacht niet passief af, hij staat er actief in. Ja, misschien word je door je familie slecht behandeld, en dan zeg je samen met Jozef, weliswaar jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede bedacht. Je plaatst tegenover je ellende een waarheid van het woord van God. Ik zit in de gevangenis, Nero, maar ik ben van Christus. Je verliest je kind en je zegt samen met Job, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd. Nou, vertaal het voor jezelf, hè, in je ziekte of afwijzing door mensen, of financiële problemen, of ouderdom, of vermoeidheid, of ongemakken. Ik ben ziek, afgewezen, arm, oud, moe en ongemakkelijk. Maar ik ben die dingen om te midden daarvan Christus bekend te maken. Alles wat ik meemaak staat onder de soevereiniteit van God, die alles gebruikt om zijn naam te verheerlijken. Ook deze ellende. Nou, voor Paulus werd de ellende gebruikt voor u die heidenen bent. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat was niet vanzelfsprekend, hè? Dat die Jood met die heidenen omging. Hij was trouwens ook nog een fariseer. En fariseers die gaan niet om met heidenen, ook niet met tollenaars. Die lopen een boogje rondom de Samaritanen. Dat is heel anders dan de Heer Jezus. Die gaat met de Samaritaanse vrouw spreken. En het is dan nog een vrouw. Dat is twee keer een probleem. Of wanneer hij op bezoek is bij een fariseer om te eten, komt er een zondares binnen die zijn voeten wast en droogt met haar haren. Dat was ongezien. Dat was, in die cultuur was dat een brutaliteit die er niet door kon. En Paulus was zo'n fariseer. En God roept hem om mensen lief te hebben waar hij eigenlijk van nature vijandig voor staat. Handelingen 21, vers 28 zegt, ze schreeuwden, mannen van Israël, kom helpen. Dit is de man die overal iedereen onderwijst wat indruist tegen het volk, tegen de wet, tegen deze plaats. Bovendien heeft hij nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Dus het feit dat Paulus van kamp verandert, ja, dat was ook in het openbare een gigantische zaak. Maar het was zijn roeping. Hij was samen met Barnabas en Paulus naar de heidenen gezonden, al in Handelingen 18. Zijn machtsvertoon tegen de christenen wordt radicaal omgedraaid, omdat God hem genade geeft en hij zelf gered wordt en wat hij heeft ontvangen ook mag aan anderen toevertrouwen. Daar is hij een rentmeester van geworden. Hè. In het tweede vers staat dat woordje uitdeling van de genade. Dat woordje uitdeling heeft in het Grieks te maken met God die zijn huishouding bestuurt. En hij geeft aan de een dit en aan de ander dat. En dat is niet toevallig, want hij heeft een plan om zijn gemeente te organiseren, zijn koninkrijk te bouwen. En dus zijn wij meegenomen in dat plan wat God heeft, zodanig dat onze ziekte of onze armoede of ongemak of wat het ook maar is, niet zomaar als een toevalligheid over ons leven ligt. Want Gods plan kan niet gedwarsboomd worden. Hij voert het gewoon uit. En de beproevingen horen er ook bij. Dat is niet vreemd. En hij gebruikt de miserie als een genadegave die we ontvangen om voor hem in te zetten en zijn naam te verheerlijken. Want het zijn genadegaven, hè, waar Paulus het over heeft. De uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is. Ja, hij heeft zelf genade ontvangen en is gered. En die genade die mag hij nu ook uitdelen aan de heidenen. Ja, God deelt natuurlijk geen moeilijkheden uit als genade. Ja, we moeten ook niet blij zijn dat we ziek zijn of dat er moeite. En dat zou... Ik ben het woord vergeten, ik dacht een woord te zeggen. Zelf, een soort zelfkastijding zijn. Dat is het niet. Maar wel als het over je leven komt, en dat is normaal in dit leven... Kijk dan niet naar de omstandigheden, maar kijk naar Christus. De omstandigheden moet je niet blokkeren om die genade te ontvangen en in die genade te leven. Nou, voor wie is de genade uitgedeeld? Ten behoeve van u. Dat is het laatste stukje van, vers 2. Hè. En dat is hoe Paulus zich ook beschouwt. Hè, als iemand die naar de heidenen toe dingen mag uitdelen. En een diaken is geworden. En zijn diaconie was eigenlijk evangelisatie. Maar het is interessant om jezelf de vraag te stellen, wat is mijn diaconie? Waartoe roept God mij in de gemeente? Hè? De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een lofprijs. Matthäus 20, vers 28. Nou, wat is dan mijn dienaarschap in de gemeente? Dus de dienstknecht van God staat onder de heerschappij van God, ook in de moeite van zijn leven. God heeft er een plan mee. De dienaar van God heeft ook inzicht in het geheimenis van God. Dat is het tweede punt. Ja? Paulus heeft inzicht in het geheimenis gekregen door openbaring. Vers 3, hè? Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Een geheimenis dat vroeger niet bekend was. Hè? Vers 5 spreekt daarover. In vroegere tijden of in andere tijden niet bekend. Nu geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten, door de geest. Met andere woorden, Paulus heeft iets ontvangen wat rijker is en wat verder gaat in het kennen en de wijsheid van God ontvangen dan in de oude tijden. Dan wat het Oude Testament te vertellen had. Daar hebben de profeten eigenlijk langzaamaan het verhaal van de Messias ontsponnen. Maar nu is het bekend. En in 2 Petrus 1, vers 21 staat erover, want profetie is destijds, Oude Testament, niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Paulus erkent dat wat geschreven is door de Geest van God, het is gezaghebbend onderwijs. En als Petrus over Paulus spreekt, dan zegt hij dit. Beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, en die zijn we aan het ontdekken wat die wijsheid is, hè, geschreven heeft. En wat zegt Petrus dan over wat Paulus geschreven heeft? Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken moeilijk te begrijpen. Dus als je soms de Bijbel leest en je denkt, wat is dit? Dat is zo, ja? We moeten ijverig leren begrijpen en dat kost wat tijd en inspanning. Moeilijk te begrijpen. Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien. Ja, als je de Heer niet lief hebt en geen wijsheid hebt, dan ga je er alle kanten mee uit. Tot hun eigen verderf. Het leven van God wordt er niet in zichtbaar. Net als de andere geschriften. En dat was eigenlijk dat laatste zinnetje waar ik het over wil hebben, net als de andere geschriften. In de oude tijd heeft God mensen door de geest gedreven dingen laten opschrijven, maar in de nieuwe tijd spreken de apostelen en schrijven ze brieven, en Petrus zegt daarvan, tenminste over die van Paulus, net als de andere geschriften. Met andere woorden, de geschriften van Paulus zijn ook echt geschriften. God spreekt met gezag. De Bijbel is niet zomaar papieren met interessante ideeën. Het is het woord van God dat tot ons komt. Door de geest. Je kan het niet achterhalen met menselijke redeneringen of filosofieën. Het is een mysterie dat God bekend maakt. Daar is de Heer Jezus ook voor gekomen. Waarom is de Heer Jezus gekomen? Het klassieke antwoord is, hij is voor onze zonden gestorven. Hè? Maar het antwoord dat hij zelf geeft aan Pilatus is, de Vader heeft hem gezonden, en met welke bedoeling? Om de waarheid te verkondigen. En wat is de waarheid? Dat is de dingen zoals God ze ziet. Dat is die hemelse wijsheid. Ja, die wordt aan ons geopenbaard. Door de Heer Jezus en door de Geest die door hem is gestuurd. Hè? En zo mag dat ook in Efeze zichtbaar worden. In hoofdstuk 1 hebben we het al een stukje over gelezen, hè, over die wijsheid van openbaring, waarvan Paulus ook voorbidt dat de Efeziërs dat zouden ontvangen. En Paulus zegt eigenlijk, omdat dat mijn passie is, om dat door te geven, ja, dat is ook de oorzaak waarom ik gebonden ben. Daarom zit ik in de gevangenis. Dat is waarom ik hier zit. Hè. De dienstknecht van God staat onder Gods heerschappij, maar hij heeft ook inzicht in de geheimenissen van God. Ten derde, de dienstknecht van God staat in hetzelfde voorrecht als het verbondsvolk. Daar hebben we vorige keer al wat uitgebreid over gesproken. We zijn mede-erfgenamen in hetzelfde lichaam, mede-deelgenoten. Mede, hetzelfde, mede. Dat wil zeggen, dat er is een eenheid ontstaan. De zaligheid is uit de Joden, maar de eenheid die God tot stand brengt, heeft niks te maken met Jodendom, heeft eigenlijk ook niks te maken met Christendom. De vraag is niet of je Jood bent. De vraag is ook niet of je Christen bent, in de zin van dat je tot die groepen van mensen behoort. De vraag is of je in Christus bent. En dat is een vraag die de rassen overstijgt, die de culturen overstijgt, die je nationaliteit overstijgt en die zelfs je christelijke culturele achtergrond overstijgt. Ben je in Christus, dan ben je mede-erfgenaam, behoor je tot hetzelfde lichaam. Dat is één leven, hetzelfde bloed, het bloed van de Heer Jezus, dezelfde geest. Ja, de geest die Christus heeft gestuurd als trooster. En we zijn, hoewel velen, één lichaam, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Romeinen 12, vers 5 is dat. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. 1 Korinthe 12, 27 herhaalt eigenlijk hetzelfde als wat in Efeze staat. Burgers van de hemel en tegelijkertijd burgers van Efeze. En eigenlijk zegt Paulus, als ik daar naar kijk, ik ben wel gevangen door Nero, maar mijn werkelijk burgerschap is van de hemel. Dus ik ben een gevangene van Christus. En ik heb dat inzicht ontvangen, dat is hoe God werkt, om zijn genade aan mensen door te geven. Een volgende kenmerk van een dienaar van God is dat hij nederig is. De dienaar van God is nederig. In vers 7 heeft hij erover dat hij een dienaar geworden is krachtens de gave van genade. Ja, dus dat is niet uit zijn eigen vermogen. Hij is niet op een of andere dag rechtgestaan en zegt, nu word ik apostel. Er was een roeping die op zijn leven lag en hij kon niet anders dan deze weg bewandelen. Maar hij beseft ook waar hij vandaan komt. Vers 8, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven. Het werk van God in Paulus is krachtens genade. Het is het wonder van het geheimenis van het evangelie dat zijn levensroeping is geworden. Het zag er eigenlijk niet goed uit voor Paulus. Hoogmoedig, fariseer, tegenstander, vijand van God. De woorden die in 1 Timotheus 1 worden gebruikt over Paulus zijn godslasteraar, vervolger, verdrukker. Dat zegt hij over zichzelf. Maar in datzelfde hoofdstuk, in vers 14 van 1 Timotheus 1, zegt hij, de genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest. En in vers 15, dat Christus is gekomen om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En ook in vers 16, de voornaamste van de zondaars. Of in 1 Korinthe 15, vers 9, ik immers ben de minste van de apostelen, niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Zie je, hij heeft in zijn hoofd, enerzijds, dit is echt niet voor mij, wie ben ik? Ik ben onwaardig, ik ben een zondaar, ik kan God niet dienen. En langs de andere kant ziet hij Gods genade en hij zegt, wauw, ik kan God dienen. En het is omdat hij die twee tegelijkertijd vasthoudt, dat hij het ook nederig kan doen. Ja? Als je vergeet waar je bent en waar je vandaan komt, dan ga je in de hoogmoed zitten in je bediening in de gemeente. Maar als je vergeet waartoe God je heeft geroepen en wat hij geeft, en je zit alleen maar in de miserie, in de miserie, in de miserie, ja, dan gaat er ook niet veel gebeuren. Want je hebt niet het vermogen, je hebt geen kracht, er komt gewoon niks uit. Het is die combinatie die we nodig hebben. Het besef van onwaardigheid en het besef van overweldigende genade. Het evangelie ontvangen en begrijpen en dus ook dienaar geworden voor anderen die vroeger waren zoals ik zelf was. Dat is de opdracht die Paulus heeft En ik denk dat het ook de opdracht is die wij hebben. Niet op dezelfde wijze als Paulus, maar wij moeten ook leren om niet uit vermogen de Here te dienen. Wij moeten ook leren om niks anders te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Wij moeten ook weten dat wij in zwakheid en met vrezen en beven werken en niet met overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in het betonen van geest en kracht. 1 Korinthe 2 vers 2 tot 5 stonden die zinnetjes die ik daarnet aanhaalde. Geen eigen wijsheid, geen eigen trots, niet jezelf verkopen, maar knielen en weten, God is aan het werk overeenkomstig zijn kracht. En wat die kracht is, dat weten we nog wel, hè? Christus uit de dood, opgewekt, naar de hemel opgevaren, gezeten aan de rechterhand, heerst over alle dingen, elke knie zal zich buigen, boven overheid en macht, naam boven alle namen. Nou, die kracht is wat in ons werkt. Als we zingen over de kracht van God in onze liederen, voor de meeste mensen is dat een hele vage, ja, de kracht van God, wat is dat eigenlijk? Dat is dat hij de doden tot leven wekt en ons met Christus doet zitten en zijn werk van daaruit, omdat we burger zijn van de hemel, in onze levens uitwerkt. Volgende kenmerk is dat we deel zijn van het getuigenis van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, het geheimenis van God ligt open in de gemeente. Vers 10 tot 12 gaat daarover. Hier kan je het zien. Maar niet alleen wij zien het, wie ziet er nog? De overheden en machten in de hemelse gewesten. En dat is interessant, want in vers 11 staat dat God de gemeente gebruikt volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft. Met andere woorden, voor de aarde bestond, voor wij er waren, had God een eeuwig voornemen. En wat stond centraal in dat voornemen? De gemeente. Ja, er is een liedje van, ik weet niet precies de tekst, maar de Heer Jezus hangt aan het kruis. En waar denkt hij dan aan? Het liedje zegt aan mij. Ja, maar dat, ja, misschien is dat, ja, dat kan wel kloppen, maar aan mij is aan de gemeente. Zijn lichaam, dat is wat hij voor ogen had. Ja, dus de gemeente zat al in het eeuwig voornemen van God. De hele geschiedenis dient om de gemeente tot stand te brengen. En in de gemeente staat ook het evangelie als een paal boven water. De gemeente dient om het evangelie te verkondigen. Dus de gemeente is het doel van God, van in de eeuwigheid. Maar de gemeente is ook het middel van God, waardoor het evangelie krachtig klinkt. Het wordt bekendgemaakt. Maar in de gemeente staat ook centraal dat ik lid ben van die gemeente. Het getuigenis van de gemeente voor de overheden en machten gebeurt niet doordat ik in mijn eentje in God geloof. Dat gebeurt doordat ik deel ben van het lichaam waar we met elkaar optrekken en tempel zijn waar God woont. Nou, dat is het geheimenis waar Paulus het over heeft, dat eigenlijk de gemeente, het in Christus zijn van ons allen, Jood en Heiden, dat is wat God op het oog had en dat het niet alleen over het volk Israël gaat, maar dat het gaat over alle natieën. Een licht voor de hele wereld. En dat in de gemeente God zijn heerlijkheid toont aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Met andere woorden, wij leven een leven waardoor de engelen pas echt, of in elk geval beter begrijpen, wie God is. Dat is een hemelse roeping voor ons. Ja. Romeinen 11 vers 33 zegt dit: o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, wij proberen zijn wegen te begrijpen, maar de engelen, overheden en machten, die doen dat ook. Dat geldt ook voor hen. En hoe ontdekken ze de wijsheid van God? Ze kijken als het ware van de hemel naar beneden naar ons en ze vragen zich af, wat gaat chef doen als hij in die situatie met die persoon komt? Wat gaat deze gemeente doen als er een wolf binnenkomt in schapenwacht? Wat gaat deze persoon doen als ik, je mag een boel ellendige dingen noemen, maar ze staan eigenlijk als een soort schouwspel naar ons te kijken. Zij zitten in de tribune en wij zitten op het toneel en ze zijn adembenemend aan het kijken. Wat gebeurt er? Wie is God? Wie is Christus? Wat heeft dat betekend? Dat God mens is geworden. En de vraag is natuurlijk, komt er een applaus? Komt er een applaus voor God? Dat is het privilege wat wij hebben. En weet je, we zijn niet ideaal en we zijn niet volmaakt, maar er zijn voldoende groene sprietjes te zien. Hier en daar. In ons persoonlijk leven en ook samen. Van grazige weiden waar ieder gevoed wordt en verzorgd en geliefd. Dus straks wordt dat allemaal uitbundig, maar het is nu bezig en de engelen kijken en ze denken, wauw, wat doet God in zijn tempel met gebroken mensen? We zijn dus met elkaar een gemeenschap die God al voor eeuwigheid op het oog had. En wij zijn de lokale uitdrukking daarvan. Als we zeggen, wij zijn Tabor Christen Gemeenschap, ja, dat woordje gemeenschap heeft te maken met, dit is de plek waar God zich openbaart. En dit is de plek waar de overheden en machten kijken wat de kracht en de genade van God betekent. En dat is dus ook de plek waar wij de heerlijkheid van de Heer Jezus zoeken. Dat is het enige wat je hier moet zoeken. Voor de rest heb je hier niks te zoeken. Omdat als je die heerlijkheid ziet en vindt, dan krijg je al de rest cadeau. Dan geven we dat ook aan elkaar. En we hebben vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. We hebben het evangelie ontdekt. De rechtvaardige zal door geloof leven. We weten, onze levens staan niet op orde, maar God is bezig. En het groeit. Het volgende kenmerk van de dienaar, en dat zat al eigenlijk een beetje in wat ik daarnet heb gezegd, is, hij heeft deel aan de heerlijkheid van Christus. Daarom vraag ik u de moed niet te verliezen vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. En eigenlijk zegt hij, broeders en zusters, mijn lijden is echt de moeite waard. Dat is niet te vergeefs. Het is misschien vervelend, het is een ongemak, maar verlies de moed niet. Zie je, als je op de omstandigheden kijkt en wat er in je leven allemaal gepasseerd is, dan zou je kunnen denken, en achter komt misschien nog, ik hoop dat de Heer Jezus snel terugkomt. Ja, ik hoop dat ook. Maar dat moet niet een soort wanhoopse uitdrukking zijn. Hè? Hij komt. Maar in de tussentijd, zegt Paulus, maak je geen zorgen. Ik ben in de gevangenis omdat Christus mij gezonden heeft. Het is helemaal normaal dat ik hier zit. Ook al ben ik onschuldig. God heeft daar immers een plan mee. Dus word niet ontmoedigd en word niet onverschillig. Filippenzen 1, vers 12. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. En wat is met hem gebeurd? Zijn gevangenisreis en verblijf in Rome. En hij zegt, doordat dat gebeurd is, ik heb zo kunnen getuigen tegen alles en iedereen, tot in het rechtsgebouw heeft iedereen gehoord wie Christus is. En doordat ik zo mijn leven in de drukte met Christus heb geleefd, hebben andere broeders en zusters moed gegrepen om het ook te doen. Dat is wat we met elkaar moeten doen. Het geldt ook voor jou. Ik ben ziek, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over mij geopenbaard zal worden. Ik ben alleengaand, Christus is mijn man en maker. Ik word gepest en uitgesloten, ik ben een kind van God en huisgenoot van zijn kinderen. Ik ben arm, maar ik roem in de rijkdom van zijn hoogheid, die mijn geloof zuivert, mij leert op hem te vertrouwen. Mijn kind is goddeloos, maar hij is bij machte om doden op te wekken. En ik ga dus niet passief afwachten, ik ga strijden. Ik ga de troon bestormen van hem die hemel en aarde heeft geschapen. En wat ik nodig heb is niet een soort handboek met regeltjes, hoe een beter leven te leven, of hoe een betere papa of mama te zijn, ja, dat komt nog wel, in de vervolghoofdstukken van Efeze heeft Paulus het daar wel over, maar de praktijk daarvan zit niet in het volgen van regels, maar in het kennen van de overweldigende grootheid en heerlijkheid van God, die zijn zoon geeft en verheft, en als een geschenk geeft aan zondaars, waarvan jij er eentje bent. Of om het met Paulus te zeggen, waarvan ik de ergste ben. We zijn vaak zo gewend om deze dingen te lezen en te horen, dat het brandt niet meer. Maar dat is wat Paulus wil wakker maken in de gemeente van Efeze, en nu ook bij ons, hè. Dat is ongelooflijk, dat is fantastisch, dat is overweldigend niet te bedenken. Boven bidden en denken. De hemel die neerdaalt op aarde, God die zijn leven uitstort in ons leven, die te midden van ons woont. En we mogen zijn heerlijkheid zien in onze gebroken levens. Hersteld worden van ons verleden, gesterkt worden in onze zwakheid, geheiligd worden in ons karakter, één met Christus, één met de Vader, tempel van de Heilige Geest, één met elkaar, in Christus, van Christus, met Christus, onder Christus, voor Christus. Ik vond geen andere woorden meer om er nog voor te plakken. Maar dat Hij alles in allen zal zijn, daar gaat het om. En weet je, als dat helemaal doordringt, en je moet de komende week, je moet echt hoofdstuk 1 tot 3 nog eens helemaal opnieuw doorlezen. En proberen de rijkdom voor jezelf, schrijf het op, wees ermee bezig. Als je dat helemaal door hebt, dan vloeit er automatisch vers 14 uit voort. He, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komt er een lofprijzing. Dan komt er een doxologie. Ja, maar op het einde van onze dienst zingen we altijd een doxologie, en dat is eigenlijk een lofprijzing. Nou, vers 14 en volgende is eigenlijk ook een doxologie. Het staat niet op muziek, maar het is eigenlijk een liedje wat Paulus zingt. Hij heeft de heerlijkheid gezien, en in zijn hart ontstaat iets dat uitbarst in dank en lofprijzing. Je hebt waarheden gehoord die zalf zijn voor je ziel en hoop voor je toekomst. Je ziet Christus en alle puzzelstukken vallen in elkaar. En het dringt tot je binnen. Dat je in je hart een bron hebt van eeuwig leven, van lofprijzing en verhoging van God, Christus zelf. Laat ons bidden. Heer, wat een stoutmoedige vraag. Toon ons uw heerlijkheid. Een heerlijkheid die Mozes niet mocht zien. Het was hem niet toegestaan. Een beetje van de achterkant mocht hij u zien terwijl u voorbij liep. Maar wij mogen uw heerlijkheid zien van aangezicht tot aangezicht. En we gaan niet onder. We worden niet geëxecuteerd omdat we voorbij de muur lopen. We kunnen tot in het heilige der heiligen. En we bidden dat u ons helpt om als gemeente beter te begrijpen wie u bent, wat u doet, wat de overweldigende kracht is en de genade die aan ons is gegeven, opdat we veranderde mensen een veranderde gemeenschap zullen zijn waar uw heerlijkheid zichtbaar is. En er is zoveel druk die op ons afkomt, langs alle kanten, en zoveel ballast die we meesleuren. Maar u bent de bevrijder. U bevrijdt ons van onze zonden en vergeeft onze zonden, maar u bevrijdt ons ook van de ballast. Om te leren die te zien in de kaders van uw heerlijkheid. Zo help ons om ook in de moeite uw heerlijkheid te zoeken. En dat we elkaar kunnen verbazen zoals de engelen verbaasd zijn als ze naar ons kijken. Van wie u bent en van wat u doet. Verhoog uzelf in ons midden. Amen.